De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in Exodus hoofdstuk 14, de geschiedenis van de doortocht door de Schelfzee. We hebben dat niet helemaal vers voor vers besproken. Ik dacht ook niet dat we er helemaal doorheen waren. Maar ik begin vanavond toch met het volgende teken te lezen, de geschiedenis daarvan. Dat is in Exodus hoofdstuk 15. Exodus 15 vanaf vers 22. Daar staat: hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zij trokken uit tot in de woestijn Sur, en zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heer, en de Heer wees hem een hout, dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde ook het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht hij hetzelfde. En zeide: is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en ze legerden zich al daar aan de wateren. Tot zover. En eigenlijk is het zo dat dit teken wat we zojuist gelezen hebben, van dat water in Mara dat bitter was maar zoet gemaakt werd, eigenlijk heeft het dezelfde betekenis als het teken wat we hiervoor besproken hebben, Exodus 13 en 14. En dat is op zich eigenlijk ook al niks nieuws, want u herinnert zich waarschijnlijk dat ik op voorhand gezegd heb dat bijna alle tekenen in de Bijbel dezelfde betekenis hebben en op een of andere wijze van toepassing zijn op de dood en opstanding van Christus en alle consequenties daarvan. En daar gaat het ook inderdaad over, deze twee tekenen zeker. Ze hebben nogal wat met elkaar gemeen. Maar ik sluit eerst even aan bij het teken wat we vorige keer dan besproken hebben. Dat was dat van de tocht door de Schelfzee, waarbij Israël niet alleen verlost werd uit Egypte, maar ook uit de slavernij van Egypte. Daar gaat het natuurlijk om. Dat was op de 14e van de eerste maand, de 14e van de maand Nisan. En 3 dagen later dan kwam men hier bij de Schelfzee, soms aangeduid als Rode Zee, dat maakt me nou niet uit. Maar in elk geval 3 dagen later, namelijk op de 17e van de eerste maand, trok men door de wateren van de Schelfzee. En wel doordat Mozes zijn staf over de zee uitstrekte, dat staat in vers 16 van Exodus 14. Hij strekte zijn staf uit over de zee en hij kliefde die. Die werd dus in tweeën gesplitst als het ware, zodat de kinderen Israëls door het midden der zee gingen op of over het droge. In vers 16 vindt u daarvan de aankondiging, Exodus 14, vers 16. En dat is ook precies wat er gebeurde in vers 21, namelijk toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op of over het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En dat is dan precies waar het om gaat. Op die 3e dag werd men definitief verlost en kwam men aan in de woestijn, definitief bevrijd van Egypte, de slavernij niet alleen, maar bovendien ook van de Egyptenaren. Dat is het laatste deel van dit hoofdstuk, het deel namelijk vanaf vers 23... waar wij lezen over de Egyptenaars die hen vervolgden. En die gingen in achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagen en zijn ruiter in het midden van de zee. Dat wil zeggen dat Farao en zijn legers dezelfde weg dachten te gaan als ook de kinderen Israëls. Maar dat zat hen niet glad of zo. Dat wil zeggen, zij werden nat, om het dan met een eigenaardige Nederlandse uitdrukking te zeggen. Zij gingen nat, om zo te zeggen. Wat het precies betekent, weet ik niet, want ik heb het nooit verder gebracht dan Zwarte Pieten. En dat mag ook niet meer, heb ik begrepen. En andere kaartspelen ken ik helemaal niet. Maar nat gaan, dat is een uitdrukking die ik bij die gelegenheden wel eens gehoord heb. En dat betekent geloof ik niet zoveel goed. Nou, dat was hier ook zo. Want de Egyptenaren, daarvan staat dat ze inderdaad omkwamen in dezelfde wateren van de Schelfzee, dat staat dan in vers 26. De Heere zei tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren. Over de Egyptenaars en over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de zee kwam weder, tegen het naken van de morgenstond, tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet en de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagen en de ruiters van het ganse heer van Farao dat hen nagevolgd was in de zee en er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heer Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaren en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. In deze geschiedenis hebben we natuurlijk een complete uitbeelding van de gehele heilsgeschiedenis. Het is immers zo dat Israël bij deze gelegenheid in eerste plaats verlost werd van de slavernij uit Egypte, maar vervolgens werden zij ook verlost van de Egyptenaren als zodanig. En we hebben in het verleden uitgebreid erbij stilgestaan dat Egypte en de macht van Egypte eigenlijk de macht is van deze oude wereld. Sterker nog, het is een macht die zijn oorsprong vindt in de zee. De macht namelijk van niet slechts deze wereld, maar eigenlijk de macht van een voorgaande wereld die ooit weliswaar geoordeeld werd. Zij het dan voorlopig, maar waarvan de machten nog steeds actief aanwezig zijn, ook vandaag. Lijkt me een duidelijke zaak dat dan het eenvoudigste is om te zeggen dat de macht van Egypte eigenlijk de macht is van de zonde, de werking van de zonde in de wereld. Dan zeg ik het iets vereenvoudigd, maar ik heb het in het verleden uitgebreider verteld. Hè. Die oude wereld is in de macht van de zonde gevallen, maar het is die oude zonde die nog steeds doorwerkt ook in de onze. En daar gaat het maar om, de macht van de afgrond, de werking van het verderf, of hoe het allemaal maar heten mag. En als ik het dus eenvoudig zeg, zeg ik nu, Egypte is de macht van de zonde en de slavernij in Egypte is de macht uiteraard de slavernij van de wet. En die twee dingen horen bij elkaar, zoals we dat ook in het Nieuwe Testament leren. Zonde en wet zijn dingen die rechtstreeks met elkaar samenhangen. En ik meen dat ook zo'n uitspraak gevonden wordt rechtstreeks in, was het niet 1 Korinthe 15? Ja, zeker. Waarover die machten overwonnen zijn, maar er wordt over hen dus vragende wijze gezegd in vers 55 van 1 Korinthe 15, waar het gaat allemaal over opstandingen. En u weet, trekken door de Schelfzee is een beeld van de opstanding. Maar er wordt gezegd, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning, en hel is tamelijk synoniem met de afgrond. De hel is immers dat wat beneden is. De macht van de afgrond is feitelijk. Nou ja, het is de macht van de dood natuurlijk. Maar het gaat om de afgrond zelf. Maar er wordt gevraagd waar die machten gebleven zijn. En dan staat er in vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Een prikkel, dat is eigenlijk een prikstok, hè? Dat is het. Het beeld is ontleend aan een stok met een scherpe punt. Die wordt gestoken in het achterste van een os of zoiets. Daar komt het ongeveer op neer. Een ossenprik noemt men zo'n stok. Een prikstok of een ossenprik. Men prikt het beest in zijn achterste en dan loopt hij vooruit. Hè? Zo is het. Hè? En als je aan de voorkant prikt, dan loopt hij naar achteren, dat geloof ik. Maar dat is ingewikkeld. Maar in elk geval, die kracht, die os zal ik dan maar zeggen, zet zich in beweging als hij geprikt wordt. Die prikkel is dus de aanvurende kracht, de aanleiding waardoor die kracht in werking treedt. En hier staat hoe de dood in werking treedt, waarmee de dood geactiveerd wordt. Er staat namelijk de prikkel des doods is de zonde. En het zal duidelijk zijn dat de zonde inderdaad de dood activeert. Omdat de mens een zondaar is. En omdat de zonde in de mens werkt, sterft hij ook daadwerkelijk. En dat zijn uitspraken die zo ronduit gezegd worden, in ieder geval in Romeinen 5. Maar laat ik nu verder maar buiten beschouwing. De dood wordt actief door de zonde. En dan staat er, en de kracht der zonde is de wet. Dat wil zeggen dat de zonde weer actief wordt door de werkzaamheid van de wet. Of andersom geredeneerd, dat is misschien wat eenvoudiger. Daar waar de wet is, Daar leert men de zonde kennen. Of zoals Romeinen 6 en 7 het zeggen, waar de wet actief is, dan neemt de zonde toe. Dan wordt de zonde te meerder. En in het algemeen, door de wet is kennis der zonde. Maar daar waar de zonde actief is, dan werkt de dood. Zodat het begrippen zijn, drie begrippen eigenlijk die bij elkaar horen. Het gaat in het algemeen dan om de dood. Maar de dood wordt geactiveerd door zonde. En zonde wordt weer erg geactiveerd door de wet. Nou goed, de slavernij in Egypte is een uitbeelding van de slavernij onder de wet. En Egypte zelf en de macht van Egypte is een uitbeelding van de zonde. En Egypte zelf wordt geacht voortgekomen te zijn uit de wateren van de Nijl, uit de afgrond enzovoort. En dat is de dood zelf. Zodat je die drie machten inderdaad bij elkaar vertegenwoordigd ziet hier in Exodus 14. Namelijk, men wordt eerst uitgeleid uit de slavernij. Dat wil zeggen, het is een type van de verlossing uit de wet. En dat komt tot stand door de dood van de Heer Jezus. En daarna vinden we dat men ook uitgeleid wordt uit Egypte, definitief verlost wordt van de machten van Egypte. En dat is een beeld van de zonde in het algemeen, de macht van de zonde. En dat gebeurt hier op de 17e dan, wanneer men door de Schelfzee trekt en de macht van Egypte keert terug naar waar hij thuis hoort, namelijk in de afgrond, in de wateren. Het kwam eruit voort, eigenlijk, want heel Egypte dankt zijn ontstaan aan de wateren en Egypte vindt zijn ondergang in de wateren. Het was uit de afgrond omhoog gekomen, keert door de afgrond weder. Hetzelfde verhaal wordt trouwens later verteld over het beest dat uit de afgrond opkomen zal. Dat is tamelijk actueel in onze dagen overigens. Maar een beest uit de zee of een beest uit de afgrond. Maar uiteindelijk wordt die gevangen genomen en in de afgrond of in de dood. Maar in ieder geval in de afgrond geworpen. Komt daar alsnog in terecht. Nou goed, dat is wat ik nog even vertellen wilde dan over die geschiedenis van Exodus 14. Maar daarna kom ik meteen terecht in Exodus 15 bij het volgende teken. Het zou natuurlijk best aardig geweest zijn om de lofzang van Mozes ook eens te bespreken. Maar het valt een beetje buiten ons onderwerp natuurlijk. Een beetje maar hoor. Maar ik dacht niet dat er zoveel bij aan toe te lichten is. Nog aan dat lofzang van Mozes. Na alles wat wij er inmiddels al over besproken hebben. Het zal blijken, en daarom is het wel aardig om het over te slaan nu, maar het zal blijken als u het zelf leest, dan zult u zien dat de dingen die ik u in het verleden over die tekenen verteld heb, dat die daarin inderdaad bevestigd worden. En dat het de ondergang van Egypte en de verlossing van Israël in feite een beeld is van de ondergang van deze oude wereld, met al zijn macht die daarin werkt, en tot stand komen eigenlijk van een nieuwe schepping. Want de woorden zijn veel hoger dan dat ze alleen maar van toepassing zouden zijn op die verlossing van Israël uit Egypte. Maar dat dan even terzijde. Komen we daarna terecht bij Exodus 15 vanaf vers 22, waar we ongeveer eenzelfde verhaal vinden, alleen er wordt nu van een wat andere kant toegelicht. Maar ik blijf volhouden, al die tekenen spreken primair over de dood en opstanding van Christus en alles wat ermee samenhangt, alles wat er een gevolg van is. En spreekt over allen die aan die dood en opstanding deel hebben gekregen, op een of andere wijze. En hier gebeurt het weer op een andere wijze dan in het voorgaande hoofdstuk, zo zit het gewoon. Dan lees ik, hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af en ze trokken uit tot in de woestijn Sur, of Soer moet je dan eigenlijk zeggen, heb ik begrepen. Maar dat maakt ons niet uit, we verstaan het toch wel. En ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Wat dat uitbeeldt lijkt mij niet zo ingewikkeld. Het is namelijk altijd hetzelfde verhaal. De 3 dagen zijn of een beeld van dood en opstanding. Dat hebben we in het verleden ook gezien, want vorige teken was ook een kwestie van 3 dagen, weet u wel. Op de avond van de 14e. Werd het paaslam geslacht. Op de 15e trok men uit Egypte, althans ging men op weg, liep men Egypte achter zich. En 3 dagen later, namelijk op de 17e, trok men door de Schelfzee. Dat is een beeld van dood en opstanding, heel eenvoudige zaak. Men laat de wereld achter zich, maar men moet een nieuwe wereld bereiken. En op de 15e verlaat men de oude en op de 17e, 3 dagen later dus, bereikt men de nieuwe. Op de 15e van diezelfde maand stierf de Heer Jezus, op de 17e stond hij op uit de dood. Dat is het verhaal en dat geldt elke keer als we lezen over 3 dagen in de Bijbel. Dus dood en na de drie, of op de derde eigenlijk, opstanding, daar gaat het hier ook om. Zodat het op zich misschien beroerd is dat ze geen water vinden in de woestijn, maar we weten al wat er gebeuren gaat natuurlijk. Het is de derde dag. Als er dan ooit water gevonden wordt, zal het toch op de derde dag moeten zijn. Want hoe dan ook, zowel letterlijk als overdrachtelijk, geldt dit water als leven. Dat is de eerste levensbehoefte die men nodig heeft, water. Zeker in een woestijn, maar in het leven in het algemeen is dat nou eenmaal zo. Water en leven zijn daarom volstrekt synoniem. En we mogen verwachten dat na drie dagen inderdaad water gevonden wordt. Zo is het natuurlijk ook. Er zijn alleen wat problemen met het water. Maar goed, ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En daar in Sur waren zij en tot op de derde dag en vonden inderdaad geen water. De betekenis daarvan is betrekkelijk eenvoudig, vooral als we begrijpen wat Sur eigenlijk voor een ding is. Sur is een muur. Dat is wat het woord betekent, een muur. En als het een werkwoord is, dan wordt het vertaald met terugkeren. En dat klopt natuurlijk, want als je tegen een muur oploopt, kun je nou alleen nog maar terug. Het is het verhaal eigenlijk van een doodlopende straat. Men gaat een bepaalde richting uit, komt bij een muur, dan is het een zelfstandig naamwoord, het ding zelf, een muur. Daar kets je op af, daar kun je niet verder enzovoorts. En als het een werkwoord is, zeg ik dan wil het alleen zeggen, men kan alleen terugkeren. Niet in de zin van bekeren, niet in de zin van beter worden of zo, maar men kan domweg niet verder. Men valt elke keer weer terug in het oude. Ik kan me altijd wel zulke dingen voorstellen. Ik heb veel tekenfilmpjes gezien in het verleden, hè. Elke keer maar tegen de muur oplopen. U kent de uitdrukking toch in het Nederlands ook, hè? Je loopt altijd tegen een muur. Dat wil zeggen, je komt geen stap verder. Je holt er naartoe, je kletst er tegenaan, je valt terug. Terugkeren, hè? En je probeert het opnieuw. Het enige wat zou kunnen helpen, het enige wat je zou kunnen doen, eens bij zo'n gelegenheid, is proberen er overheen te springen. Toch? En dat is precies wat de psalmist zegt, hè? Ik heb het zo gauw niet. Ja, ik heb het net probeerde ik het na te kijken, maar ik ben het vergeten waar het staat. Ik dacht op Psalm 10, maar ik heb net gekeken en dan kon ik het zo gauw weer niet vinden. Maar het is de psalmist die dan zegt: met mijn God ga ik door een bende, staat er dan eerst, hè? Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar dat gebeurt hier ook. Met mijn God ga ik door een bende. Dat is het principe. En het andere, en het meteen erachteraan staat: en met mijn God spring ik over een muur. En beide uitspraken achter elkaar. Misschien vindt iemand ze onderweg even gauw voor me. Maar beide uitspraken achter elkaar betekenen precies hetzelfde. Het punt is namelijk dat de situatie met die muur waarbij men niet verder kan, gewoon een beeld is van het oude verbond, de wet. Men kan niet verder. Men loopt altijd tegen een muur. Dat is het leven onder de wet namelijk. Het is feitelijk ook een gevangenschap onder de wet. Het is feitelijk ook een beeld van slavernij. Men zit op een klein plekje, afgeschermd door een muur. Men kan er niet uit. Men komt altijd bij dezelfde grens terecht. En men kan er niet doorheen. Men zou er overheen moeten. Of doorheen, want het andere beeld is natuurlijk gewoon dat er in de muur een deur zit. Hè? En dan gaat men door de deur eruit. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik werd eerst geconfronteerd met die uitspraak: met mijn God spring ik over een muur. Je vraagt je af waar het voor nodig is om over een muur te springen. Maar het is natuurlijk omdat er geen enkele uitweg is. Er schijnt ook geen deur te zijn en dus springt men er overheen. Maar die muur is dan inderdaad een beeld van het oude verbond. Bedenk ook even dat in de voorgaande geschiedenis, in Exodus 14 namelijk, staat in vers 22... En de kinderen Israël zijn ingegaan in het midden van de zee op of over het droge. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk dwars door de muur heen liepen en aan de andere kant kwamen. Ze passeerden de muur. Een opening was daarin. Het plaatje is inderdaad zo dat eigenlijk is het zo dat de wateren van de Schelfzee een muur waren, waardoor zij niet verder konden. Een muur van water, als het ware, toen hij nog niet gekliefd was. Ze konden niet verder, we hebben het vorige keer ook besproken. Het staat er ook, ze konden niet verder, ze waren ingesloten. We hebben vastgesteld dat ze de sigaar waren. Weet u nog? Shagar, Shagar stond er, hè. Ze waren ingesloten, stond er, hè. Ze waren Shagar, oftewel in het Jiddisch dan, via het Jiddisch, ze waren de Shagar. Ze konden er niet uit, want die wateren waren eigenlijk een muur voor en een afsluiting. Maar die muur die week, dat wil zeggen, er kwam een opening in de muur en ze passeerden de muur. En daarmee verlieten zij definitief het oude verbond, de oude schepping, de wet, de slavernij, of hoe het allemaal maar heten mag, en kwamen in de vrijheid. En dat is ook het plaatje van Exodus 14, vers 22. De wateren waren hun muur aan de rechter en de linkerkant. Dat is nog steeds dus eigenlijk de wet, of het passeren daarvan, en daarna kwamen ze op de andere oever. En daarmee hadden ze de muur als het ware overwonnen of achter zich gelaten. Ze waren de muur gepasseerd. Maar zoals ik al zei, men gaat of door de deur de muur door, of men springt er overheen. Nou, dat is Sur, de woestijn Sur. De woestijn Sur uit vers 22 van Exodus 15 is dus feitelijk weer gewoon hetzelfde beeld. Het beeld weer van de oude schepping, het oude verbond in het bijzonder, waar inderdaad geen water was. En pas op de derde dag wordt het gevonden. Maar in ieder geval, zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. En dan staat er in vers 23, toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelf een naam genoemd, Mara. En toen murmureerden zij, et cetera, et cetera. Het is soms wat moeilijk om deze tekenen systematisch te bespreken. Dat komt namelijk omdat bepaalde typen bij herhaling in de Bijbel voorkomen. Dus met dit ook. Als ik het verhaal heel snel vertel, dan is het gewoon zo dat de situatie in de woestijn Sur is een beeld van de situatie van Israël onder de wet. En na 3 dagen vonden zij water. Het was nog niet meteen goed, maar later was het wel goed. Hè. Er werd een hout ingeworpen, toen was het water, was het zoet water, was het drinkbaar water. Ze konden daarvan leven. En dat is het korte verhaal. Namelijk, men leeft onder het oude verbond. Maar op een derde dag, de derde dag, wordt er water gevonden. Dat is het opstandingsleven van Christus, het water van het nieuwe verbond. En het is het dan. Dat is het korte verhaal. Er is ook een wat ander verhaal, een wat uitgebreider verhaal, omdat die kwestie van die 3 en die derde dag nogal wat vaker in de Bijbel voorkomt. Je kunt namelijk ook gerust die 3 dagen waarin men geen water vond in verband brengen bijvoorbeeld met de eerste 3 bedelingen. En daarna de 4e. Maar dat komt omdat de 3e bedeling, dat is die van de belofte aan Abraham, waarbij aan Abraham nieuw leven gegeven wordt, in de figuur van Isaac, die uit hem geboren wordt, of waarbij nieuw leven beloofd wordt. Want daar komt het natuurlijk ook op neer, het is een algemene belofte aan alle gelovigen. Maar ik houd maar even bij de eenvoudigste lijn. Namelijk, men vindt geen water, ze zijn in de woestijn, en als men dan water vindt, dan vindt men bitter water. Neem je het verhaal, of breng je het verhaal van toepassing op bijvoorbeeld de bedelingen, dan heb je 3 bedelingen lang niks. En als dat voorbij is, hè, dat wil zeggen, dan kom je aan de 4e toe. En wat komt er dan? Dan komt de wet, alsnog. Hè, heb je 3 bedelingen, dan reken je vanaf Adam gewoon. Hè, heb je 3 bedelingen, geen water, dan komt de 4e. Ja, dan is er wel water, maar daar kun je niks mee. Ik heb hetzelfde verhaal, want het water blijkt bitter te zijn. Het punt is namelijk dat water weliswaar leven is, in het algemeen, maar bitter water is volgens de betekenis van het woord niet alleen bitter in de zin van smaak wat beroerd. Je zou er suiker bij het moeten doen of zoiets. Maar bitter betekent dat je er dood van gaat. Je wordt er ziek van, dan gaat er dood aan. Bitter water is naar onze normen feitelijk giftig water. En is dus daadwerkelijk ondrinkbaar. Dat komt in de natuur voor, op een of andere wijze, dat er plaatsen zijn, waterplaatsen zeg ik altijd. Maar daarna denk ik altijd meteen, ja dat kan je zo niet zeggen, want dat is weer wat anders tegenwoordig. Hè? Hoe heet zoiets? Drinkplaatsen heet dat dan. Hè? Plaatsen waar water gevonden wordt, maar dat water wat gevonden wordt is lang niet altijd drinkbaar. Het is soms een of andere chemische activiteit in of zo, waardoor het inderdaad niet te drinken is. En als je het toch doet, ga je eraan dood. Zo is het nou eenmaal. En dit water was Mara, bitter, maar het betekent dat men het niet kon drinken. Dat wil zeggen, men zal eraan sterven. Dat heeft geen enkele zin. Zonder water sterft men. Als men drinkt, sterft men nog sneller. Ongetwijfeld. Er staat er ook. Toen kwamen zij te Mara. Doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Het is niet zo dat men niet wilde drinken omdat het niet zo smakelijk was. Maar men kon het niet drinken omdat men er sowieso aan zou sterven. En de naam Mara wordt meteen verklaard in vers 23. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. En dat betekent inderdaad bitterheid. De naam komt daar vandaan. Het heette dus pas Mara. Nadat ze daar geweest waren en dat giftige of bittere water daar gevonden hadden. Maar ik zeg het nogmaals, pas je het toe op de bedeling is dan smakelijk genoeg. Eerst drie bedelingen en er is inderdaad geen leven. Nog steeds alleen maar het oude leven. Er was wel leven beloofd, maar dat is wat anders. Het was er in ieder geval niet. Dat is tot en met de bedeling van de belofte en Abraham dus. Daarna kom je bij de vierde, hè, na drie. Dan kom je namelijk bij het oude verbond. En het oude verbond belooft weliswaar leven, maar het is inderdaad bitter. Dat wil zeggen, men sterft eraan. Bijzonderheid is namelijk dat water niet alleen maar leven is. Water in zijn hoogste betekenis is namelijk het woord. Het woord van God. Dat kan niet anders, want leven komt slechts voort uit het woord van God. God als, kennen wij in de eerste plaats als de schepper. En het eerste wat we van hem lezen is, hij schiep hemel en aarde, dus. En het tweede is, wat we van hem lezen is, dat hij sprak. En dat is in wezen precies hetzelfde. God spreekt en de dingen komen tot stand. Dat is ook wat Abraham geloofde, staat er in Romeinen, wat was het, Romeinen 4 geloof ik. Dat hij geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij spreekt en het is er, enzovoorts. Woord en leven zijn dan ook synoniemen. Niet alleen in Genesis, maar we kennen het principe natuurlijk uit het Johannesevangelie. Ik doe me net of iedereen het weet, hè. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord wordt eerst gepauzeerd, dat vind ik altijd zo leuk, hè. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En nog eens even langer. En dit was in het begin bij God. En dan staat er. Staat dat er eerst nog? Wordt het nog langzamer gesproken dan ik het in gedachten heb? Dan zoek ik het toch op, hè? Ja, je hebt gelijk. Vers 3 van Johannes 1. Alle dingen, het heelal is dat, hè? Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus alles komt voort uit het woord. En dan vers 4, en daar ging het me eigenlijk om. In hetzelfde was het leven, in het woord is het leven. En het leven was het licht der mensen, zodat woord, leven en licht eigenlijk synoniemen zijn. Ze betekenen volstrekt hetzelfde. Dat woord en licht hetzelfde is, dat dienen we al heel lang te weten. Dat was maar het Oude Testament, en met name uit Psalm 119. Lees het straks maar eens even door, hè, Psalm 119. Hè? Dat is die. Valt wel mee, hoor. Ja, uit je hoofd leren is moeilijker. Maar het is nog betrekkelijk lang op Psalm, dat is waar. Maar er staat bij herhaling dat het woord Gods of de wet Gods is licht. En ook trouwens dat er leven uit voortkomt, hè. Maar woord en licht, wel, al wat openbaar maakt is licht, schreef Paulus in Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht, en het zal duidelijk zijn dat woord openbaar maakt. Dat dient het woord toe, hè? Dat is wat met het woord gedaan wordt. Woord is om openbaar te maken. Wel, licht maakt ook openbaar. En het woord, dan wel het licht van God, maakt God openbaar, is de zelfopenbaring van Godheid. Van de Godheid. En daardoor komt de schepping tot stand in het algemeen, maar in het bijzonder daardoor komt leven tot stand. Water en leven zijn dus eigenlijk synoniemen. In het woord is het leven, staat hier in vers 4. En onthoud dat, want hetzelfde geldt voor het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Ook in dat woord is leven. En als u leven nodig hebt, en u hebt het nodig, want het beetje leven wat u hebt raakt u in ieder geval kwijt. Dus u zult ergens anders wat vandaan moeten halen. Wel, u kunt het alleen vinden in het woord. In het woord is het leven. Daarom heeft de duivel dus een hekel aan dat we altijd mee bezig zijn in het woord. Maar in het woord is het leven en daarmee ook de overwinning op de dood uiteraard. En de overwinning op Egypte, de overwinning op de zonde, de overwinning op elke vorm van slavernij. Zo is het nu eenmaal. Nou goed, water en leven zijn dus synoniemen. Ik kom er straks nog wel op terug. Omdat we dat met name in het Johannes-evangelie ook nog wel een paar keer geïllustreerd vinden. Maar het water van Mara blijkt helemaal geen leven te zijn. Het zou het hebben moeten zijn, maar het blijkt niet bruikbaar te zijn. Dat wil zeggen, de mens sterft eraan. Er zitten bestanddelen in dat water, waardoor het voor de mens niet bruikbaar is. En daarom heeft hij behoefte aan water in een andere samenstelling. En de betekenis daarvan is eigenlijk heel simpel. Kom er maar eens op, denk ik ook wel eens erbij, maar de betekenis is toch heus heel simpel. Want wij kennen het woord van God als het middel tot leven, zoals we het net lazen in Johannes 1, in hetzelfde, dat wil zeggen in het woord is het leven. Maar aan de andere kant lezen wij heel andere uitspraken over het woord van God in 2 Korinthe 3... Het blijft natuurlijk zo dat de rechtvaardigheid die uit de wet is, die zegt, doe dit en gij zult leven. En de wet is onderwijzing, namelijk het woord van God, en dat zegt, doe dit en gij zult leven. Terwijl ik dus 2 Korinthe 3 opzoek, sta ik te citeren uit Romeinen 10. Maar vooruit maar, hè. Maar ik ga, de wet wordt dus geacht leven voor te brengen. Doe dit en gij zult leven. Maar over diezelfde wet en dus over het woord Gods wordt gesproken in 2 Korinthe 3, waar staat dat God, vers 6, dat God ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond, het nieuwe testament, het nieuwe verbond is dat. Niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wel, als het Nieuwe Testament, oftewel als het Nieuwe Verbond, niet der letter is, maar des geestes, dan is uiteraard het Oude Verbond der letter en niet des geestes. Dat is gewoon een leesoefening nu weer, hè? Dat heb u toch, hè? Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes. Wel, het Oude Testament is dan der letter. Heeft iets met letters te maken. En het Nieuwe Testament heeft te maken met de geest. En geest is ook leven, hè? En nou lees maar verder. Want de letter, maar dat moet dan dus het Oude Verbond zijn, het Oude Testament, de letter dood maakt dood, hè, betekent dat. De letter dood. Maar de geest maakt levend. Terwijl hier het woord geest dan in laatste instantie gebruikt wordt voor het Nieuwe Testament. Dat moet ook duidelijk zijn. Het is gewoon een kwestie van goed lezen, hè. Wij zijn bekwaam gemaakt om te zijn dienaren niet van het Oude Testament, maar van het Nieuwe Testament. Geen dienaren der letter, dat is dus het Oude Testament, maar des geestes. Dat is dus het Nieuwe Testament, want de letter namelijk het Oude Testament dood, oftewel maakt dood, maar de geest, het Nieuwe Testament dus, maakt levend. Zodat hier gezegd wordt dat het toch woord van God is, wat geen leven brengt, maar in tegendeel, het maakt dood. Terwijl er ook woord van God is, wat wel degelijk levend maakt. En als je alles bij elkaar veegt, hè, dan betekent het dus gewoon dat het woord van God twee verschillende uitwerkingen heeft. Aan de ene kant maakt het dood, aan de andere kant maakt het levend. Het doet beide dingen, maar er is verschil uiteraard. En het verschil wordt ook duidelijk in de schrift aangereikt. Dat verschil is dat het Oude Verbond een bediening des doods is. Het Oude Verbond maakt dood. En het Nieuwe Verbond maakt levend. Dat staat hier ook in vers 7. Want daar waren we dan aan toe, hè, 2 Korinthe 3 vers 7. Daar staat, indien de bediening des doods, de bediening dus die dood maakt, in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, et cetera. Dat wil zeggen dat de letters die geschreven werden ooit in de stenen tafelen, de letters waarmee de wet geformuleerd werd dus, die letters die waren een bediening des doods. Oftewel, zij maakten de mens niet levend, maar zij maakten de mens dood om de eenvoudige reden dat die wet weliswaar zegt, doe dit en gij zult leven, maar dat de mens niet in staat is om die wet te doen. Dus hetzelfde als, er is in Mara wel water, maar de mens is niet in staat om dat water tot zich te nemen, omdat hij eraan sterft. Doe dit en gij zult leven. Ik moet er toch niet aan denken, mensen, dat de mens inderdaad serieus de wet zou gehanteerd hebben, ooit. Daar was de mensheid uitgestorven inmiddels. Nee, volgens de wet, volgens de toepassing van de wet is ieder mens des doods schuldig en zou dus der wet gedood moeten worden. Dan was de mensheid uitgestorven. De mens verdraagt namelijk de wet niet. Hij zou de wet namelijk moeten doen in de zin van niet alleen zich daaraan onderwerpen, maar in overeenstemming daarmee leven. Maar dat kan hij niet. Hij verdraagt dat namelijk niet. Dat komt omdat het ook niet de menselijke wet is, maar het is feitelijk de wet Gods. En dat betekent dan dat het Gods normen zijn die daarin gehanteerd worden. Maar de mens, het vlees, onderwerpt zich der wet Gods niet, zegt Romeinen 8. En er staat meteen achter. En dat kan het ook niet. En daarom staat er dat de wet feitelijk krachteloos was. Het was er wel. De wet was er wel. Het was ook woord van God. De wet was ook, Romeinen 7, rechtvaardig en heilig en goed. Maar niettemin was de wet zwak. Dat wil zeggen, het kon niet veel uitrichten. Vanwege het vlees. De wet is wel rechtvaardig en heilig en goed, maar de mens is dat niet en kan zich dan aan die wet niet onderwerpen. En in plaats van dat de wet leven zou brengen, bleek de wet in de praktijk een bediening des doods te zijn. Mag dan heel goed voedsel geweest zijn misschien, maar de mens verdraagt dat voedsel niet. Daarmee uit. En het werkt dus niet. Hij heeft een ander woord van God, een ander voedsel nodig. En daarin heeft God trouwens ook voorzien. Want datzelfde woord van God kent ook een ander aspect. Hetzelfde woord van God, zelfs de wet, maar ook spreekt over genade en over de rijkdom van Gods genade. En daar gaat het maar om. Dat is een hele andere toepassing van het woord van God en zeker een hele andere toepassing van de Oud-Testamentische geschriften. Maar ik blijf erbij dat bij van het oude verbond en dus van de wet staat dat het bediening des doods is in vers 7 en in vers 9... Van 2 Korinthe 3 heet het oude verbond een bediening der verdoemenis. Der veroordeling betekent dat. En die twee dingen samen zijn duidelijk genoeg. De wet veroordeelt, oftewel verdoemd, de wet veroordeelt de mens ter dood en is daardoor een bediening des doods. En ieder die zich onder de wet stelt, want men zal het zelf moeten doen, maar ieder die zich onder de wet stelt, roept daarmee het doodvonnis over zich af. Het is dus bepaald onverstandig om zich onder de wet te stellen. Nou ja, goed, u kent waarschijnlijk die uitspraak uit de schrift in verband met Israël wat onder de wet geplaatst werd. Namelijk, Israël zei, al wat de Heere geboden heeft, wij zullen het doen. God gaf zijn wet. Is het oké? Ja, het was oké. Israël zei, al wat de Heere geboden heeft, wij zullen het doen. Niet zo'n verstandige uitspraak. Een uitspraak die we later in de schrift tegenkomen was veel verstandiger. Die zei, o God, wees mij zondaar genadig. Die riep niet de wet over zich af, maar riep de genade van God over zich af. En dat is nou precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. De praktische levenswandel onder de wet blijkt een bediening des doods te zijn. En aan de andere kant, praktische levenswandel onder het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, blijkt een bediening van genade te zijn. Dan leeft men uit de rijkdom van Gods genade. Of beter, dan leeft men uit de rijkdom van Gods genade en onder het Oude Verbond sterft men onder de rechtvaardigheid Gods. Daar komt het ongeveer op neer. En zo is het dus met het woord van God. Dat is ook het eigenaardige verschijnsel wat wij helaas maar al te goed kennen. Dat er vele mensen met het woord van God omgaan. Dat water dus ooit zijn tegengekomen. En omgaan met de Bijbel. En de een komt tot drie diepe droevenis. En weet zich met zijn leven geen raad. Ik zeg het nog heel netjes zo. Maar in ieder geval, men gaat eraan kapot. In elk geval. En de ander komt door hetzelfde woord van God tot grote blijdschap en tot leven en tot kracht enzovoorts. Voor de een. De een wordt er zwak doorgemaakt, de ander wordt er juist krachtig doorgemaakt. Het is een totaal tegengestelde uitwerking. En hoe dat komt? Wel heel eenvoudig genoeg. De een drinkt van het water van Mara, het bittere water, en hij gaat eraan dood. En de ander drinkt van het water dat zoet gemaakt is. Het woord van God namelijk, zoals we dat vinden onder het nieuwe verbond. Hetgeen ons de rijkdom van Gods genade predikt. En als je uit die rijkdom van genade van God wil leven. Wel, dan vind je inderdaad kracht. Levenskracht. Dan vind je ook letterlijk natuurlijk leven. Namelijk het opstandingsleven van Christus. Zo zit het. Dus de eenvoudige dubbelheid eigenlijk van het woord van God. Het woord heeft twee kanten. Ik moet eigenlijk nog iets abstracter er nu op ingaan. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat het woord van God op allebei de manieren werkt. Altijd ook aan ons. Het is niet alleen maar een tegenstelling tussen de een leeft uit de wet en de ander leeft uit de genade. De een kent de bediening des doods en gaat eronder door. En de ander kent de bediening des levens enzovoorts en wordt wedergeboren. In de praktijk blijkt dat het hele woord van God wordt toegepast. En dat dus inderdaad een rechtvaardig oordeel over de zonde en zonden van de mens wordt uitgevoerd. En aan de andere kant dat vervolgens nieuw leven en dus inderdaad ook de heerschappij van de genade tot stand komt. Beide dingen zijn waar, want het moet gezegd worden dat het nieuwe verbond niet ten koste gaat van het oude. Integendeel, het water van Mara dat bitter gemaakt werd, was nog steeds hetzelfde water, maar er was iets aan veranderd. De Heer zei niet, oh laat dit allemaal liggen, dan moet je een eindje verderop lopen, dan heb ik daar ander water of zoiets. Zou ook gekund hebben, hè? De Heer had ook kunnen zeggen, nou ga een eindje verder, dan heb je daar een dal, dan zal ik het even laten regenen, dan staat het vol water, dan heb je weer goed gezond water. Kon ook, maar het is allemaal niet gebeurd, integendeel, hetzelfde water, bittere water van Mara, werd veranderd. En dat is wat wij kennen, want wij lezen ook de wet, wij lezen ook het oude verbond en merkwaardig is dat het ons toch geen kwaad doet, integendeel, het blijkt voor ons zoet te zijn. Maar dat komt omdat er iets aan veranderd is. Wij vinden namelijk iets in het water wat een ander er niet in vindt. Zo zit het, eigenlijk. Want het blijft zo dat het woord van God nog steeds een oordeel brengt over de oude mens. Maar niettemin geeft het ons ook het leven van de nieuwe mens. Beide dingen zijn waar, beide zijn zelfs heel praktische waarheden, omdat ze ook inderdaad in ons leven actief zijn. Het doet ons afzien van onszelf. Het doet ons zien op Christus. Beide dingen gebeuren eigenlijk ook continu. Maar het gaat er maar om dat u ziet de dubbele werking van het woord van God. Het verschil is alleen gelegen in het stuk hout in het water, want dat is het verhaal, hè? Een stuk hout wat erin gegooid wordt. Dat maakt alle verschil van de wereld uit. Er staat namelijk in vers 24. Toen murmureerde het volk tegen Mozes zeggende, wat zullen wij drinken? Het is net of ik daar een lied over gehoord heb, maar ik heb het zo gauw niet in de bundel kunnen vinden. Hè? Ze vonden geen water en zij zongen, wat zullen wij drinken? Nou goed, maar er staat er in vers 25. Hij dan riep tot de Heere, Mozes dus, en de Heere wees hem een hout. Het had er kunnen vertaald worden met een boom, want dat is het woord eigenlijk. Maar dat is in veel talen hetzelfde. Hier ook. De Heere wees hem een hout, een boom. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat het precies verkeerd omwerkt eigenlijk. Want als je organische stof in het water gooit, dan zou het water juist besmet raken of zo. Ik heb al achteraf begrepen dat ook dat niet helemaal waar is. Maar dat kan allemaal wel natuurlijk. Maar vooruit. Hoe dat ook zij, ik heb tenminste water genoeg gezien, ook in de natuur, waarin organische dingen voorkomen, waarin planten staan en waar dood hout in drijft, zonder dat het water besmet is of zo. Dat kan heel goed. Dat hoeft niet echt. Maar het is toch wel een beetje vreemd. Maar niettemin, de Heere wees hem een hout, een boom of iets dergelijks. Dat wierp je in het water, toen werd het water zoet. Zoet niet in de zin van dat het smaakte als suiker, maar in de zin van dat het ineens prettig drinken was en je levenbrengend was. Hè? Dat is de gedachte. Het echte woord voor zoet wordt hier trouwens ook niet eens gebruikt, hoor. Maar het betekent gewoon, het water werd drinkbaar. Ze moesten het natuurlijk vertalen met een woord dat het tegenovergestelde is van bitter. Maar eigenlijk is het zo dat het woord wat hier gebruikt wordt, betekent gewoon dat je het op kon zuigen. Het was zuigbaar, maar in de praktijk gewoon dus drinkbaar. En dat betekent andersom dat mara, wat normaal vertaald wordt met bitterheid, feitelijk dus betekent ondrinkbaar. Dat klopt ook, want het staat er ook bij, hè. Niks bijzonders meer aan de hand. Dus het water werd zoet. Dat is wat wij ook zeggen van water. Zoet water betekent bij ons niet dat het smaakt naar suiker, maar betekent gewoon dat het in ieder geval niet smaakt naar zout of andere mineralen die erin zouden zitten. Dat is maar alles, hè. Zoet is dus betrekkelijk neutraal. Maar toen werd het water zoet, staat er. Wel, dat hout wat erin geworpen wordt, doet het water kennelijk veranderen. En dat is precies heel het punt. Want wat is nou het verschil, hè? Hoe zit dat met het woord van God? Hoe komt het dat wij dat woord van God tot ons nemen? Ik hoop tenminste dat het voor u ook geldt, hè? Ik hoop dat het zo is. Maar hoe komt het dat wij die dat woord van God tot ons nemen, beschouwen en ook ervaren als een bron van leven? Hoe komt het dat we er steeds naar terugkeren, steeds opnieuw drinken van datzelfde water? En het brengt ons geen verderf, maar het geeft ons leven. Wel heel eenvoudig, omdat het hout erin ligt. Dat hout hier, feitelijk dus ook niet gewoon maar hout, maar feitelijk een boom. Wel, die boom hier is eigenlijk gewoon Christus. Dat is op zich trouwens helemaal niks vreemds. Want een van de eerste bomen die ik in de Bijbel tegenkom, is de boom des levens. Jawel, en dat is Christus. Dus dat is niks bijzonders, maar is heel vanzelfsprekend. Hè? Ja. En daarna kom ik nog zo'n boom tegen in, dat is trouwens een hele mooie boom, die uit Psalm 1. Die kennen u toch, hè, die boom? Ja, geplant aan waterbeken enzovoorts. Dat is gewoon wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddeloos. Hij is gelijk een boom die enzovoorts. Dat is gewoon Christus. En dan ben ik precies bij de essentie van het verhaal. Namelijk, zoek hem maar eens op, hè, die Psalm 1. Kan meteen dienen als illustratie. Het is eigenlijk dus gewoon de boom des levens, hè? De eerste boom in het boek der Psalmen. Komt overeen met Genesis. Psalm 1, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaren, die niet zit in het gestoelte des potters, maar zijn lust is in des Heren wet. In het woord van God, in het water eigenlijk, hè? Maar goed. Zijn lust is in de Heere wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Ik kijk even en ja hoor, onder het vers heeft men onder andere een verwijzing gegeven naar Psalm 119, vers 1 enzovoort. Daar vooral het enzovoort vind ik leuk. Dat is bij Psalm 119 altijd zo, hè? Enzovoort. Jawel, daar gaat die hele psalm over namelijk. Over niks dan dat. Want hij, die man, wie lust is in de Heere wet, en die niet wandelt in de raad der goddelozen, hij zal zijn als boom. Dat is net alsof er dan nog veel meer bomen zijn, maar dat staat er helemaal niet. Hè. Dat staat gewoon, want hij zal zijn als boom, geplant aan waterbeken. Dat zijn letterlijk aangelegde irrigatiekanalen. Gravingen van water is het eigenlijk. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Ik wou eens zeggen, noem eens zo'n man, maar ik moet eigenlijk eerst even vragen, noem eens zo'n boom. Een boom waarvan het blad niet afvalt. Dat ben ik nog nooit tegengekomen. Ik zou niet weten welke boom dat is. Waarna de vraag, wie is die man dan? Nou, die ben ik wel tegengekomen. En daar gaat het maar om, hè? Wie is die man? Lees maar eens verder. Er staat, al wat hij doet zal wel gelukken. Noem eens een man bij wie alles wel gelukt. Dat kan nooit iemand anders zijn dan Christus zelf. En weet u wat we nou net gedaan hebben? We zijn er in het woord van God bezig, een stukje, een beetje water hier. En wat zoeken we erin? Wat vinden we erin? Christus. Christus. De boom is Christus. Die man is Christus. Die boom is Christus, enzovoorts. En hetzelfde geldt als we Psalm 2 zouden lezen. Waarom woeden de heidenen, bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Tamelijk actuele woorden vandaag. En de vraag is, wie is die gezalfde? Er is een spitsvondige jongen die zegt dan, nou, dat is natuurlijk David. Wat is een psalm van David? Er staat tenminste later in Handelingen 4 bij dat dit een psalm van David is, dus dat moet dan wel, hè? En in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over Sion. En wie is die koning? Zeggen we, dat is David. Maar het is niet zo. Wij vinden hier opnieuw Christus. En wanneer we hem in de schrift vinden, dan blijkt diezelfde schrift voor ons tot leven te komen en blijkt ons ook leven te geven. Dat is het hele probleem. Kijk, dat is de hele kwestie bedoel ik. Als we Psalm 1 hebben en we lezen daarin niet dat die man Christus is, wat lezen we er dan wel? Nou, ik lees er dan in dat al wat ik doe niet zal gelukken. Toch? Zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Nou, ik doe dat in elk geval niet. Dus op mij is dat niet van toepassing. Dan stelt de psalm eisen aan de mens waaraan hij niet kan voldoen. En dus valt hij onder het oordeel wat verder ook in de psalm gegeven wordt. Namelijk, vers 5, daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht. Dat wil zeggen, ze blijven niet staan in het gericht. Noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Dat hoor ik niet bij. Dit woord is dus bitter. En als je er te veel van eet en het al te serieus neemt, dan ga je er ook inderdaad aan dood. Ik ben zelf van overtuigd dat mensen die onder de wet leven en er in de praktijk niet helemaal kapot aan gaan, die nemen die wet niet serieus genoeg. Die sjoemelen ermee, dat moeten ze ook wel dan natuurlijk. Hè? Maar je kunt er beter niet mee sjoemelen, je kunt beter meteen zien waar het wel over gaat. Niet over ons namelijk. Zie, wij als gelovigen vinden in het water, namelijk in het woord van God, dat stuk hout terug. Beter nog, wij vinden er die boom in terug. Die boom die 12 maanden van het jaar vrucht geeft, op zijn tijd, altijd eigenlijk. En al wat hij doet zal wel gelukken. Kortom, de boom des levens, vanaf de eerste bladzijde, nou bijna tot de laatste bladzijde, helemaal de laatste bladzijde van de Bijbel, jawel, vinden wij die boom des levens terug. Nee, ook letterlijk vermeld, maar het is Christus uiteraard. Om maar te zwijgen van de uitspraak, nou te zwijgen, maar die zou ik eigenlijk moeten noemen, de uitspraak uit de openbaring, namelijk de getuigenis van Jezus. Dat is de geest der profetie. Met andere woorden, de ware inhoud van de profetie en dus van heel het woord van God is Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En als wij hem in de schriften zien, Dan vinden wij in die schriften meteen leven. Ik had het nog beter moeten zeggen. Wanneer we hem erin vinden, dan vinden wij inderdaad leven. Vinden wij hem niet, dan blijkt het woord van God alleen een veroordeling te zijn en dus een bediening des doods. Daar kun je niet echt mee leven. En dat is ook de reden, denk daar maar eens over na, dat is ook de reden waarom zoveel overigens weldenkende mensen de schriften afwijzen enzovoort er niks van moeten hebben, om de eenvoudige, doch zeer praktische redenen dat ze daarmee niet kunnen leven. Alleen, er is een misverstand in het spel. Dat is een echt hardnekkig misverstand. Dat misverstand is dat de Bijbel normen, ethische normen en waarden zou opleggen aan de natuurlijke mens, opdat die mens dan acceptabel zou worden voor God. En velen, zeker ongelovigen, gewoon mensen in de wereld, denken dat het christendom gevormd wordt door zogenaamde christenen, christennamen die leven in overeenstemming met bepaalde regels en wetten enzovoorts, volgens bepaalde standaards. En die buitenstaanders, zo noemen we ze dan maar voor de gelegenheid, die zien hoe dat binnen het christendom gaat en zeggen, nou, zo kan je niet leven. En uit het leven van veel christenen blijkt ook inderdaad dat het niet kan. Hoe goed ze ook hun best doen. En zeggen, daar drink ik niet van. En u begrijpt, als ik het zo zeg, dan zal de uiteindelijke conclusie moeten zijn, ze hebben nog gelijk ook. Triest, maar waar. Ik ben dan ook van mening dat het christendom in het algemeen heel slecht propaganda is voor het woord van God. Omdat gedemonstreerd wordt dat het woord van God bediening is des doods. En der verdoemenis. En toch is het dat niet, althans niet uitsluitend. Het is een halve waarheid. En ik moet zeggen, de minst belangrijke natuurlijk, waar het om gaat is. De belangrijke waarheid is dat als de schriften niet worden toegepast op de mensheid in het algemeen. Maar op Christus in het bijzonder. Als we leren zien dat die schriften spreken over de Heere Jezus Christus, door wie heerschappij van de genade tot stand gebracht is, dan blijkt diezelfde schrift een bediening des levens geworden te zijn. En daar kun je heel goed mee leven. Ik hoop dat wij dat tenminste allemaal doen. Daar kun je goed mee leven, is geen probleem. Nou, het levert wel eens wat problemen op, maar dat is meestal in onze contacten naar buiten toe. Maar zelf kunnen wij er goed mee leven, daar gaat het maar om. Bevrijd van gereinigd van een onrein geweten en dat soort dingen weer. Dus kun je met jezelf leven. En onder de wet kun je met jezelf al niet leven, laat staan met een ander. Maar onder het nieuwe verbond kun je leven aan de ene kant met Christus, die je in de schrift gevonden hebt, en aan de andere kant ook met jezelf, ondanks alles. Omdat hij ons door het bad des waters, door het woord dus, term is uit Titus, gereinigd heeft. En zo is het maar net. Wij kennen dat Mara ook. Wij weten ook dat het woord oorspronkelijk in zijn oud-testamentische vorm en in zijn aardse toepassing inderdaad bediening is des doods. Maar neemt niet weg dat wij hebben leren zien op dat hout, op die boom die we in het water vinden, waardoor datzelfde water voor ons bediening des levens geworden is. En dat zouden we moeten leren. Maar kort en goed, helemaal terugkerend naar het oorspronkelijke uitgangspunt. Het bittere water van Mara is dus gewoon een beeld van het oude verbond. En het water, als het gereinigd is, doordat de boom, oftewel het hout erin geworpen is, is een beeld van hoe het oude verbond wordt omgezet in nieuw verbond. Begrijp je me goed hoor? Wordt omgezet in nieuw verbond. We hebben niet een keuze. Het punt is gewoon dat ook als wij die onder het nieuwe verbond leven, als wij het oude verbond, het oude testament bestuderen, komen we nog steeds tot precies dezelfde conclusies en opvattingen en tot de grote rijkdom die wij ontvangen hebben, de rijkdom namelijk van Gods genade, omdat we hebben leren zien dat ook het oude verbond spreekt over Christus. Dat hebt u toch hopelijk, hè? Nogmaals, er waren die twee vijvers, één is Mara en de ander is wat het maar wezen mag, Naomi van mijn part, dat betekent namelijk echt zoet, hè? Je kent die toch, Naomi? Uit de geschiedenis van Rut, die zei, noem me geen Naomi, want Naomi betekent werkelijk zoet, of lieflijk, maar in ieder geval zoet. Ze zei, noem mij maar Mara. Bitter, namelijk, het tegenovergestelde daarvan. We hebben niet twee vijvers en wij drinken alleen uit de ene, uit Naomi zal ik dat maar zeggen, en niet uit Mara. Nee, dat wat Mara was, is voor ons Naomi geworden. Of beter nog, dat wat de dood was, is tot leven geworden. Zo gaat het trouwens met het woord van God en we hebben dat ook in de voorgaande tekenen al gezien. Dezelfde wateren waarin de tijdgenoten van Noach omkwamen, waren de wateren waardoor Noach gered werd. Maar er was wel een stuk hout in. Nou ja, een stuk hout. De ark dus, hè? Daar hebben we het even over. Hè? Het is volstrekt hetzelfde hoor. Hij was verbonden met de ark en werd gered. En dezelfde wateren waarin de Egyptenaren omkwamen, diezelfde wateren dienden dus tot redding van Israël. Hetzelfde water. En hier gaat het om hetzelfde water, het water van Mara, waaraan men zou sterven, wordt omgezet in een positief doel, namelijk het wordt omgezet naar zoet water, drinkbaar water. En zo is het maar net. Ik moet zeggen dat het Oude Testament voor de natuurlijke mens altijd een dorre, zeg maar dus dode, want dat is hetzelfde hoor, dat is een verbastering, een dode aangelegenheid is. En ook voor velen die tot geloof gekomen zijn, is het Oude Testament aanvankelijk een dor boek. Wat moet je er nou helemaal mee, hè? En dan zegt men al gauw, nou ja, wij leven niet onder het Oude Testament. Het zou moeten zijn verbond, maar men verstaat eronder, wij leven niet vanuit het Oude Testamentische schrift, dus men laat het liggen. Maar toch zal ook achteraf blijken dat dat aanvankelijk zo dorre Oude Testament wel degelijk ook bediening des levens geworden is, wanneer wij daar Christus in vinden. En daar gaat het maar om. En daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de koffie. Wij waren dan in Exodus 15 bij het stuk hout dat geworpen werd in het water, waardoor het water zoet werd. En de betekenis daarvan is duidelijk genoeg. Zodra dat hout in het water is, wordt het water gezond. En zolang wij Christus vinden in de schriften, geven die schriften ons inderdaad leven en blijkt de Bijbel een bediening des levens te zijn. Daar gaat het om. Er is trouwens een andere variant op die me nu ter plekke te binnen schiet. Maar die is wat ingewikkeld, dat is deze. Dat in de tabernakel, daar wordt onderscheid gemaakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Van elkaar afgescheiden door de voorhang. Maar zodra de voorhang opengaat door de verschijning op verzoendag, grote verzoendag, door de verschijning van de hoge priester, dan scheurt het voorhang, het gaat dus open. En dan wordt het heilige getrokken bij het heilige der heiligen. Want het belangrijkste gedeelte van de tabernakel is uiteraard het heilige der heiligen, daar waar de Ark des Verbonds staat. Gaat het gordijn dan open, betekent het dat het heilige bij het heilige der heiligen getrokken wordt. Zo zit het gewoon. Nou, en het verhaal is dan precies hetzelfde, ja? Dan gaat het oude dus over in het nieuwe. Ja, dat is de gedachte. Het verhaal is natuurlijk dat het oude verbond ook een type is van het nieuwe en spreekt over het nieuwe. En dus kan het daar gewoon bijgetrokken worden. We hebben ook helemaal geen problemen met de Mosaïsche wetten en zo. Zolang we in ieder geval maar niet proberen. Ik stopte eigenlijk om nog even na te denken over wat ik eigenlijk zei, maar ik bedoelde het echt zo. Zolang we maar niet proberen om die wet in ons praktische leven toe te passen. Dat is niet de bedoeling. We moeten namelijk zien hoe die wetten ons spreken over Christus. Wij zelf maken er geen deel van uit. Wij hebben geen plaats in die wet. Christus vindt daar zijn plaats in. Over hem spreekt het. En daar gaat het maar om. En het punt is dan ook dat het heilige van de tabernakel is een beeld van het oude verbond. Dat staat er ook gewoon hoor in de Hebreeënbrief. En het is een beeld van het oude verbond, maar er ontbreekt wat aan. Namelijk de Ark des Verbonds, oftewel de troon der genade. Die wordt er niet gevonden. Maar als de voorhang opengaat, dan wordt het heilige getrokken bij het heilige der heiligen. Oftewel het oude verbond gaat over in het nieuwe, er is geen verschil meer. Het is dan in zijn geheel het nieuwe. En daar staat de troon der genade, oftewel de Ark des Verbonds met het verzoendeksel en de vier cherubim enzovoorts. En daar gaat het maar om. En zo is het met het water van Mara. Er wordt hout ingeworpen, overeenkomstig met de verschijning van de hoge priester op Grote Verzoendag. En het scheuren van de voorhang, zal ik maar zeggen. En het oude gaat over in het nieuwe. Het bittere water blijkt ineens zoet te zijn. En dat wat bediening des doods was, wordt ineens toch bediening des levens. En daar hebben we nog een paar voorbeelden van. In de pauze hebben we er nog net één opgezocht, die zal ik u dan ook maar even aanreiken. Er zijn er veel meer, maar ik noem maar de bekendste. Dit is ook een bekende, min of meer, uit 2 Koningen. Twee koningen. Waar Elisa zijn optreden min of meer begint. Daar staat in vers 19, we behandelen niet de hele geschiedenis, hè? Zeg ik 3? Ik bedoel 2. 2 Koningen 2, vers 19. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch de woning, namelijk deze stad. De woning deze stad is goed, gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad. En dus het land onvruchtbaar. Want als het water slecht is, dan is het land onvruchtbaar. Zodat je maar ziet dat dit allemaal niet komt door de industrie of weet je veel wat allemaal. Maar hier hadden ze ook al milieuproblemen. Want zou je gedacht zijn hoeveel problemen er zijn in gewoon de natuur zelf. Alsof daar niet verontreinigd water in zou voorkomen. Gewoon uit natuurlijke bronnen zelf. Zou we allemaal vergeten. Maar goed, sinds men de natuur tot God verklaard heeft, wordt gedacht dat de natuur van nature inderdaad perfect en volmaakt is. En dat wij de mensen degene zijn die de natuur verzieken. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? Dat moet je niet wijs laten maken. Andersom ook niet natuurlijk. Niet zo van de mens is goed en de natuur slecht en de mens zal de natuur dan wel goed maken. Dat is ook niet waar. Dat heeft men ook lange tijd gedacht. Gek is dat, hè? Allemaal christelijke leringen uit de loop der eeuwen, merkwaardig genoeg. Maar bij de comfort in de natuur komt dit ook voor. Trouwens, de natuur is helemaal dood en verderf, hoor. Ja. Alleen, het is allemaal moord, hè. Alles vreet elkaar op. Alles gaat in elkaar over. Alles is bedreigend. Maar goed, hier is dus water. Het water is kwaad, verontreinigd. Het land dus onvruchtbaar, wordt er tot Elisa gezegd. En Elisa zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem, namelijk de schaal en het zout. Toen ging hij uit tot de water, wel staat er dan, maar het moet zijn waterkruik. En wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Want het land was onvruchtbaar door het onvruchtbare, dode, kwade water. En hier wordt het water en daarmee dus ook het land gereinigd, niet door een stuk hout in het water te gooien, maar in de praktijk door zout in het water te gooien. En alzo werd het water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En nou maar zoeken welke chemische reactie tot stand kwam door het gooien van zout in dit water. En dat moet je dus helemaal niet doen, want dat is helemaal niet belangrijk. De vraag is gewoon, wat beeldt dat zout dan uit? Ja, zout is gewoon de geest eigenlijk, hè? Dat heet de geest. Zout is een beeld van het leven gods gewoon. En als er inderdaad, als ik zeg, gij zei dat zout de raden, wil zeggen dat de werkzaamheid van het zout gevonden wordt in de gelovigen. En dat door de gelovigen de werkzaamheid van het zout plaatsvindt. Nou, wat doet zout? Belangrijkste, allerbelangrijkste, zout conserveert. Het bewaart, het is bederfwerend, betekent dat. Het houdt de dood dus tegen. Komt het ook neer. Nou, wat doet dat? De geest gods, daar gaat het maar om. Zout is eigenlijk alles wat God geeft. Het is betrekkelijk synoniem dus met het woord van God en het leven van God en de geest van God. Dus zout en water hebben dus eigenlijk een beetje dezelfde betekenis. Bovendien, het meeste water op aarde is zout, schoon zeewater namelijk, hoort bij elkaar. Eigenlijk hetzelfde. Water hoort dus eigenlijk zout te zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En het is bederfwerend en het is smaakmakend. Dat wil zeggen, het maakt de dingen prettig. Proef beter. Jawel, jawel, zeker wel. Zeker wel. Het nieuwe verbond is een boodschap van blijdschap. Prettige dingen. Zeker wel, er wordt wel gesproken over dat men van het leven zou genieten. Zeker wel. En dat zout der aarde, dat maakt het leven en het bestaan al zodanig prettig. Ons bestaan in elk geval. Stel je voor dat we de geest niet hadden en dat we niet wedergeboren waren. Ik moet er toch even niet aan denken. Hè? Hè? Heel onprettig, bijzonder smakeloos. Dan wordt het allemaal erg flauwe. Kul. Ja, zeker wel, ja. Zeker. Dan wordt het een laf-lif-lafje, hè? Het leven. Nee, maar inderdaad, dat is het. Zout, maar het is een beeld gewoon van nieuw leven.
Het is trouwens heel aardig. Het zout speelt in de Bijbel een belangrijke rol bij de ondergang, die bezoekt binnen van Sodom, waarbij de vrouw van Lot omkijkt en verandert in een zoutpilaar. Weet je wat dat een beeld van is? Het oude verbond als monument. Als herinnering aan het verleden, als museumstuk. De vrouw van Lot. De vrouw is een uitbeelding in ieder geval van het natuurlijke Israël, levend onder de wet, maar bij die gelegenheid wordt men daarvan verlost. Men wordt uitgeleid uit Sodom, Lot en de vrouw worden uitgeleid uit Sodom, dat is hetzelfde als Israël wordt uitgeleid uit Egypte. De uitleiding uit de wereld en daarmee ook de slavernij van deze wereld. Maar de vrouw kijkt om, dat is een beeld van het oude verbond, de wet. Dat wil zeggen, alles wat onder de wet is, keert als het ware terug naar deze wereld, want wet is het eerste beginsel van deze wereld. Maar als de verlossing tot stand komt, dan versteent dat. Dat wil zeggen, het wordt een zout pilaar. Opgericht teken ook nog. Maar zout is in wezen een beeld van het woord van God. Ook eventueel het oude verbond, maar dat wordt krachteloos gemaakt. Dat wil zeggen, of krachteloos gemaakt. Er zit geen beweging meer in, maar als monument bestaat het nog. Staat er ook bij, want ze gaan er nog regelmatig naar kijken, staat erbij. Toen het beschreven werd, staat er, het is er nog tot op deze dag en dat soort dingen weer, hè. En zo is het met ons ook. Wij leven onder het nieuwe verbond, maar we hebben het oude verbond nog als een monument, als herinnering aan het verleden. En het is feitelijk ook de uitbeelding van het Israël wat wij vandaag kennen, het Joodse volk namelijk, levend onder de wet nadat het eigenlijk daarvan verlost geworden is. Het is wel zout, maar het is versteend, een zoutpilaar, er zit geen leven meer in. Het beeld van het Joodse volk in onze dagen. Maar wel zout, omdat het te maken heeft met het woord van God. Nou goed, ik laat het daar maar even bij. Een ander beeld. Hetzelfde beeld, maar met een andere uitbeelding, andere tekening dus, vinden wij in het bekende gedeelte van Johannes 5. Dat zou toch iedereen bekend moeten zijn. Daar vinden we ook water. Johannes 5. Na deze was er een feest der Joden, ook leuk, na deze, na wat? Na het volgende vers. En dus na dit tweede teken. Dus dit wordt het derde teken, zodat we ook iets hebben met een derde, hè? Een derde dag of zoiets, hè? Komt dus weer in het beeld van de opstanding, op de derde. Nou, na deze was het feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. Nou, dat is wel heel gemakkelijk. Jeruzalem is een beeld van in ieder geval Israël, het koninkrijk als zodanig. De schaapspoort is volgens Nehemia 3 de poort waar men begon te bouwen aan de muur en waar men ook eindigde te bouwen aan de muur. Dat wil zeggen, om Jeruzalem stond een muur. We hadden het toch over de muur er straks? Zoer? Jawel, moest door de muur. Nou, de muur stond natuurlijk rondom Jeruzalem, hè? Theoretisch een cirkel, in de praktijk natuurlijk niet, maar theoretisch een cirkel. Men begon te bouwen bij de schaapspoort en dan helemaal rondom en dan worden de 11 andere poorten genoemd en dan komen we weer terug uit bij de schaapspoort. Lees het maar na in Nehemia 3. Zodat de muur loopt van schaapspoort tot schaapspoort. De poort, de doorgang door de muur is dus de schaapspoort. En qua betekenis komt hij overeen met de droge plek door de Schelfzee waar men doorging. De muur aan weerskanten. Dus zo was het toch? En door die opening ging men uit. Dat is hetzelfde als deze schaapspoort. Maar komt er trouwens bij dat letterlijk een schaapspoort zonder hoofdletter, dus niet als eigen naam, maar gewoon als ding, schaapspoort, is in de praktijk de opening in de muur van de caravanserij, zo heet zo'n ding. De herberg langs de route voor de nomaden enzovoorts. Want zo'n caravanserij is in feite een muur in het rond met één opening. En door de opening gaat iedereen naar binnen, inclusief de schapen. En binnen op de binnenplaats en dan slaapvertrekken voor de passerende reizigers. Dus een soort herberg is het eigenlijk, hè? Een soort herberg. Maar de ingang is de ingang waardoor men naar binnen gaat. En soms is het niet eens een herberg, maar alleen maar een schaapskooi. Maar dat is precies hetzelfde. Een schaapskooi is in principe niks anders dan een muur met één opening. Zonder deur erin. Echt waar, zonder deur erin. Er is wel een deur. Maar dat is de herder. Ja, ik weet niet of je alle zonderschoolverhalen moet geloven. Maar in elk geval, zo zag zo'n schaapskooi eruit. En volgens de verhalen slaapt de herder, of waakt de herder, ik weet niet hoe je dat zeggen moet, in de deuropening. In de opening dus. Hij is zelf die deur. Maar het beeld is precies hetzelfde. Het is een schaapspoort. Daardoor gaat men in of uit. In dit geval gaat het er natuurlijk om dat men uitgaat, uit een gevangenis naar buiten gaat. Maar de schaapspoort is dan de aanduiding van de opening, de poort in de muur. Nou, daar hebben we het immers over, dus dan gaan we maar weer verder. Hè? En er was een badwater. Ja, dat zal wel. Het is een vijver dus eigenlijk gewoon. Hè? Een vijver. Verzameld water, altijd een beeld van het woord van God op een of andere wijze. We zeggen dan ook wel eens water is een beeld van de dood. Maar dat is maar halve waarheid natuurlijk. Als water in de praktijk, in het verband waarin het genoemd wordt, een beeld is van de dood, dan komt dat omdat het een beeld is van het woord van God als bediening des doods. En bij een andere gelegenheid zeggen we met hetzelfde grote gemak, water is een beeld van leven. En dat komt omdat het een beeld is van het woord van God dat bediening des levens is. Maar het zou allebei kunnen, afhankelijk van hoe het gebruikt wordt. Eén is het oude verbond, de ander is het nieuwe verbond. Eén is wet, de ander is genade. Nou is de vraag, wat is het hier? Nou, dan gaan we. Hè? Er was een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda. Waarom staat erbij in het Hebreeuws? Dat is heel gemakkelijk. Dan weten we welk woordenboek we uit de kast moeten trekken. Want de bedoeling is uiteraard dan dus dat we de naam vertaalden. Vertalen, hè? Het gaat om de betekenis van de naam, anders hoeft er niet bij te staan welke taal het is. En Bethesda is hetzelfde als Bethsaida. Bed is een huis, of gewoon plaats in het algemeen. Een woning, een vaste plek. En Saida, dat is dan barmhartigheid. Een van de synoniemen voor genade. Het nieuwe verbond dus. Genade, barmhartigheid, vrede, goede tierenheid. Blijdschap eigenlijk ook. Dat zijn allemaal termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Goed. Bethesda hebben de vijf zalen. En die is ook al gemakkelijk. Zalen, daarvan zegt men dan, zijn zuilen, galerijen. Natuurlijk, maar de vertaling is perfect. Alleen wij weten niet meer dat een zaal in de oorspronkelijk de ruimte is die gebouwd wordt op zuilen. Dat is alles. Een zaal is niet de ruimte waar muren omheen staan, maar een zaal is een grote ruimte met een dak erboven. Oorspronkelijk. Want een zaal komt van zuil, dat is gewoon hetzelfde woord, en zuilen, wel daar rust het dak op. Muren zijn er dan ook gewoonlijk niet, hier waarschijnlijk ook niet. Maar goed, zalen, zuilengalerijen, dat betekent dat er vijf van die ruimten waren, vijf van die galerijen, waarschijnlijk dan zes rijen van zuilen, maar misschien ook wel vijf, ik weet het niet. Teken het maar eens uit, dan weet u waarom ik het allemaal zeg. Waarom vijf? Wel, dat is de wet, namelijk vijf boeken van Mozes, in elk geval. En verder is het vijf, omdat het de helft is van tien. Dat is natuurlijk een beetje lachwekkend als ik het zo zeg. Maar de aardigheid is dat wij bij tien denken aan de wet, aan het woord van God in het algemeen. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Maar in de Bijbel is tien vrijwel steeds verdeeld in 2 × 5, een linkse vijf en een rechtse vijf. Ik meen dat ik dat in Bolsward ooit besproken heb, maar ik weet het niet zeker meer. Een linkse vijf en een rechtse vijf. En zo is het met het woord van God ook. Het woord van God is tien. Maar de linkse vijf is de bediening des doods. En de rechtse vijf is de bediening van leven. Links is wet en rechts is genade. Daar komt het op neer. En het komt veel in de Bijbel voor. Met name ook in de tempel. Tabernakel trouwens ook. Maar in de tempel in elk geval. Want daar vinden we dat er tien wasvaten waren, tien wasvaten waren, zeker wel. Vijf aan de ene kant en vijf aan de andere kant. Tien tafels met toonbroden, vijf aan de ene kant, vijf aan de andere kant. Tien kandelaren, vijf aan de ene kant, vijf aan de andere kant, enzovoorts. En tien maagden, maar die waren niet in de tempel, maar in een gelijkenis. Tien, wat hoor ik daar? Tamelijk veel, zo zei je dat niet. Oh nee, laat maar. Maar goed, tien maagden, vijf aan de ene kant en vijf aan de andere kant. En bij die gelegenheid wordt het mooi geïllustreerd, want vijf hadden olie, dat is het oude verbond gewoon, in de lamp, hè? Olie in de lamp, maar dat raakt een keer op, dat is het oude verbond, bediening des doods, het vlammetje sterft een keer. Hoopvolle gedachte, P. Maar goed, even terzijde. Eindelijk gerechtigheid, hè? Kun je vingers niet meer branden. Maar het vlammetje sterft een keer, de olie raakt een keer op. Dat is een beeld van het oude verbond. Dat waren de vijf linkse maagden dus. En de vijf rechtse maagden hadden precies hetzelfde, een lampje met olie. Het lampje ging dus ook uit, oude verbond. Maar die waren handiger geweest, want die hadden nog een kruikje met olie bij zich. Al die tijd al, hadden ze altijd al bij zich. Zo waren ze onderweg gegaan. Het nieuwe verbond namelijk. En dat is het verhaal wat ik er straks vertelde. Namelijk, zolang het oude verbond er is, was er in elk geval ook de belofte van het nieuwe. Het was er altijd al, alleen nog niet actief. Men had het dus bij zich, en dat is de andere kant van de wet dus, hè? Want het verhaal is dat je de wet links kunt toepassen en dan leef je eronder. Je kunt pas je het op jezelf toe, dan leef je onder de wet en dan ga je aan dood. Je kunt het ook rechts toepassen en dan spreekt de wet over Christus en dan leer je prompt over genade. Dat is maar het verhaal. Dat is ook de betekenis van die gelijkenis. Dat wil zeggen, het oude verbond is voorbij, maar de vraag is, kent men het nieuwe verbond? Kent men Christus? Kent men de opstanding? Heeft men het gevonden? En jawel, die vijf rechtsen hadden het bij zich. Nou, dan gaat het hier ook over. De vijf zalen zijn uiteraard aan een beeld van de wet in de zin van de vijf boeken van Mozes, zeg maar. Daar komt het ook in tot uitdrukking. Keurig trouwens in de verhouding 1 tot 4, want u weet waarschijnlijk dat het eerste boek van Mozes niet van Mozes was. Althans niet door hem werd geschreven en de andere vier wel. En de verhouding 1-4 is ook de vaste verhouding in de Bijbel. 5 is altijd 1 en 4, als er een onderverdeling plaatsvindt. Maar goed, dat even terzijde. Vijf zalen, beeld van de vijf boeken van Mozes. Dat is een hoofdstuk eerder ook al het geval, want dan gaat het over vijf mannen van de Samaritaanse vrouw. Dat is precies hetzelfde. Dat is de wet, oude verbond. Maar het was voorbij, gij hebt vijf mannen gehad. Bleek toch een bediening des doods te zijn dus. En zo is het hier ook. In Johannes 5. Vijf zalen. Dat wil zeggen, het hele verhaal is een beeld van het oude verbond, maar men wacht op het nieuwe. Want in dezelfde, in die vijf zalen, lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtend op de beweging. Roering is beweging van het water. Nou, en iemand die krank is, gaat dood. Iemand die blind is, ontvangt het licht niet en ontvangt dus geen leven en dat is dus ook dood. Iemand die kreupel is, kan niet staan blijven en dus geen leven voortbrengen en dat is ook dood. Vertel ik het te snel? Dat is ook de bedoeling. En verdorden wil zeggen dat er geen water is, uitgedroogd. Het schijnt iets met reuma te maken hebben of zo, maar ik weet niet zeker hoor. Maar verdord wil zeggen er is geen water en dat betekent dus ook dat er geen leven is. Het verstijft dan allemaal, hè? Dat er geen leven meer in. En men wachtte dus op roering, dat is beweging, en beweging is altijd leven. Denk u maar aan de dal van de dorre doodsbeenderen, de beenderen bewogen en kwamen tot elkaar. Dat is een beeld van leven. Dus kranken, blinden, kreupelen, verdorden, vier uitdrukkingen, heel leuk. En ze wachten op bewegingen, dus op leven. Ik zeg heel leuk, omdat vier staat voor alles wat vergankelijk is. De hele oude schepping, vier, gaat voorbij. En inderdaad, wat denk je wat er gebeurt als een van deze lui in het water zal vallen? Die verdrinkt erin. Bediening des doods dus. Heel gevaarlijk hoor, zo'n water. Met blinden en kreupelen. Blinden zien niet waar ze lopen, kreupelen kunnen niet goed lopen, dus die vallen er sowieso in. Hè? Heel beroerd allemaal hoor. En verdorden kunnen niet zwemmen, die zijn verkrampt. Hè? Nou. Maar zie, er staat in vers 4... Ze wachten op de beroering des waters. Hoezo komt het water in beweging? Was het een bubbelbad? Nee, een engel. Want een engel daalde neder op zekere tijd. Weet je op welke tijd? Op de tijd van de Vader tevoren bestemd. Uit Galaten 4. Die tijd is dat. Dat is de tijd van de verlossing van de wet namen. Dat staat daar ook in Galaten 4. Het kind, Israël, is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld of bestemd. Maar in de volheid van die tijd, dus toen die tijd om was, dat is de tijd dus van de verschijning van deze engel, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, jawel, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dus de overgang van wet naar genade, van oude naar nieuw verbond, en dat is hier ook zo, want het stilstaande water is een bediening des doods. Het is hetzelfde als het water van Mara, of van Jericho uit 2 Koningen 3. Maar er staat een engel. Ja, een engel. Engel gewoon. Engel. Welke engel? De engel natuurlijk. Christus zelf. Staat er wel niet bij, maar voor ons maakt het niks uit. Hè? Wij weten wat we te verwachten hebben. Want de engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. En die dan het eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond. Van wat ziekte hij ook bevangen was. En de eerste die in dit water terechtkomt, namelijk leeft onder het nieuwe verbond, is uiteraard. Ja, dat is de engel, dat is Christus. En nou degene die er als eerste in terechtkomt, daarna... Nou ja, het is moeilijk hoor. Ja. Feitelijk de gemeente, ja. Hier in het verband van Johannes 5 in elk geval de gemeente, de eerstgeborene. Maar die, de gemeente is officieel het gelovige overblijfsel uit Israël. Dus het antwoord Israël is ook eigenlijk goed, maar vooruit. Maar het gaat om uiteindelijk om de gemeente. Nou, gebeurt dit ook? Nou nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel, want die engel verschijnt wel, maar dat is de Heere Jezus Christus. En die geeft zijn leven en beweging, zal ik maar zeggen, waarmee het water in beroering zou moeten brengen, zijn leven draagt hij over aan deze zieke, deze kranke, deze kreupele man. 38 jaar ziek geweest in vers 5, net zo lang als dat Israël door de woestijn dwaalde, nader aanvankelijk niet ingewild te hebben. Maar dat leg ik nog wel eens een keer uit bij gelegenheid. Hè? Net zolang als Israël dus in ongeloof door de woestijn moest dwalen, 38 jaar lang. Maar toen de 38 jaar om waren, ging Israël het beloofde land binnen, trok door de Jordaan, en ook door het water dus, hè? Jawel. En toen was er ook iets wat eerst het water inging. De ark, ja, precies hetzelfde verhaal. Eerst de ark het water in, en de wateren weken toen, en daarna het volk. Precies hetzelfde. En dat komt omdat er natuurlijk een beeld is eigenlijk van de dood. Eerst de Heer Jezus Christus, dood in en door. En daarna de gelovigen. Maar het water hier heeft precies dezelfde functie. Namelijk, het is een beeld van het oude verbond. Maar als het in beweging komt door een engel die erin is. Het had een stuk hout kunnen zijn. Het had ook zout kunnen zijn. Het is precies hetzelfde. Christus zelf is namelijk degene die de schrift, het woord, levend maakt. En die dode letters, zelfs zwarte letters op wit papier van mijn part dan, tot leven maakt. Want het blijkt inderdaad een wonder te zijn, hè? Allemaal zwarte vlekjes op wit papier. En wij lezen dat en we komen erdoor tot leven. Dat is toch zo? Maar we vinden Christus daarin. Nou. Een beeld wat ik persoonlijk nog mooier vind, dat is in hoofdstuk 9. Maar dat is nog moeilijker uit te leggen. Is het verhaal van de genezing van een blind geborene. Daar gaat het namelijk ook over water. Dat is die blind geborene. En dan... Tot wie wordt gezegd in vers 7, ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Nou ja, uitgezonden, uitgestroomd eigenlijk. En in het algemeen betekent het feitelijk dat het water samengestroomd is. Het is een vijver die hoorde bij de watervoorziening van de stad Jeruzalem, gewoon een waterreservoir. Bestond in oud-testamentische tijden al. Het bestaat nog, overigens.
maar daar moet hij zich wassen. En het eigenaardige is dat wij dat water ook inderdaad nog een keer kennen uit de schrift. Ditzelfde water. Hier gebeurt er niks met het water van Siloam overigens, hoor. Blijft gewoon het water en moet erin zich wassen en dan komt hij eruit en dan kan hij zien. He? Maar ditzelfde water, of ditzelfde Siloam, vinden we ook in Lucas 13, dacht ik. Ja. Want in Lucas 13, vers 4, stond er een toren in Siloam. En die viel om en doodde 18 personen. En de vraag was of die 18, op welke de toren in Siloam viel, en ze doden, of die schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen. En er staat, nee, zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En dat betekent dan toch wel degelijk dat deze 18 die gedood werden door de omvallende toren van Siloam, die zijn een beeld van het Joodse volk levend onder de wet, in verwerping van de Christus, ze kennen de Heer niet, een stuk hout niet, het zout niet, de engel niet, ik bedoel, ze wierpen de Christus, en dan valt de toren om, ze worden erdoor gedood. Het zijn beeld dus van het Joodse volk levend onder de wet, in ongeloof, staat hier. En het punt is dan ook dat deze plaats hier bij Siloam, deze plaats hier een bediening des doods is, want er zijn mensen, maar ze sterven, de toren valt om. Het had ook de toren van Babel kunnen zijn die omviel. Die van Pisa ook, maar dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar de toren van Babel wel, hè. En dat beeld uit Daniël 2 ook, had het ook kunnen zijn. Dat is ook Babel trouwens, hè. Toren namelijk. Een middel om de hemel te bestormen, maar het werkt alleen niet. Het ding valt om. Wat zou het zijn? De wet dus ook. Ja, de wet, zeker. Gebouwd van tichelstenen, net als de toren van Babel. En de wet leidt, net als Babel, tot enorme verwarring. Zoals het woord Babel al zegt, hè? Verwarring. Je zou de hemel moeten bestormen, maar het leidt tot verwarring. Het ding valt om. En velen vinden de dood. Brengt een oordeel met zich mee. Daar gaat het maar om. Hier is Siloam dus een beeld van de wateren, de samengestroomde, uitgezonde wateren, woorden van het oude verbond. En is een bediening des doods. En in Johannes 9 vinden we de wateren van Siloam. En daar zijn ze een bediening des levens, want de man ontvangt weer licht in de ogen, namelijk leven. Door zich in de wateren van Siloam te wassen. Zomaar. Nee hoor, er was eerst wat anders aan de hand. De man had een ontmoeting gehad met de Heer Jezus, die spoog op de grond. Water uit zijn mond, mondwater, spuug, speeksel. Spoog op de grond, is een beeld van het woord wat uit de mond Gods uitgaat, waardoor de mens zou leven. Maar dat woord wordt vermengd met het slijk van de aardbodem en wordt gemaakt tot één geheel.